Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 147, de versen 1 en 6. Laat zeren lof ten hemel rijzen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, 1 en 6. De schriftlezing, gemeente, is Psalm 40, de versen 1 tot en met 12. Dat is Psalm 40, de versen 1 tot en met 12. En dan lezen wij Gods woord. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. En niet omziet naar de hoogwaardigen. En die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij gedurig behoeden. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. We doen belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij uit Psalm 59, het 10e vers. Psalm 59, vers 10. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen. Van u mijn sterkte zijn mijn zang en snarenspel, mijn leven lang. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
gemeente, in deze dienst willen wij mediteren over de Heidelberger Catechismus, zondag 32. We letten nu in deze dienst op het eerste gedeelte van vraag en antwoord 86. Vraag en antwoord 86. Nu is de aanhef, daarboven staat van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. En dan lezen we in vraag en antwoord 86, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Tot zover. Willen wij een zegen van de Heere vragen over deze dienst? Het is uw goedheid en barmhartigheid, Heere, dat wij weer samen mogen komen in uw huis, dat wij uw woord mogen overdenken. En dat willen wij in het bijzonder doen naar aanleiding van het leerboek van de kerk, waarvan wij geloven dat u mannen geleid hebt, dat zij de leer van uw woord hebben samengevat, en dat wat wij belijden in de Heidelberger Catechismus gegrond is op uw woord. En daarom, Heere, willen wij daaruit onderwijs ontvangen. En wat een zegen dat wij zo door de Catechismus heen mogen gaan, dat dat ook herhaaldelijk mag gebeuren, en dat wij daarin ook onderwijs mogen ontvangen en zo door heel de schrift heen gaan, dat heel de leer van uw woord ons steeds maar weer voorgehouden wordt, met al de verschillende aspecten. En Heere, nu mogen wij toekomen aan dat gedeelte wat wij noemen de dankbaarheid. En dat noemen wij omdat uw woord ons daarin voorgaat. Daar hebben we zojuist ook van gezongen in Psalm 59. Dat daar de dichter ook roemt, hoe u naar hem hebt omgezien, hoe u hem gered hebt, hoe u hem verlost hebt. En dat hij daarom dankbaarheid wil bewijzen. Hij wil zingen van het heil en de verlossing die u hem geschonken hebt. En dat zien we toch steeds weer terug in het woord van de Heere. Steeds weer, Heere, hebt u het ons geopenbaard. We hebben er gelezen op Psalm 40, hoe u iemand getrokken hebt uit de ruisende kuil, waarin hij bezig was te verzinken. Iemand die u de Heere lang verwacht had en dat u verlossing gegeven hebt, en is daarmee toch ook niet het leven van uw kinderen getekend. Want uw volk is toch een verwachtend volk. Het ziet toch uit naar de volle verlossing, omdat u geschonken bent tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiliging en tot verlossing. En heel uw volk zal toch leven vanuit die verwachting dat straks moet nog de volle verlossing komen. Wanneer ik helemaal zal afsterven aan de zonden, en dan zal de wens vervuld worden die het leven van allen die u vrezen kenmerken. En dat is dat ze u zonder zonde zouden liefhebben en dienen. En daarom, Heere, willen wij u bidden of u met uw Heilige Geest ons wijsheid wilt leren, ook vanavond. Heere, wilt u ons onderwijzen vanuit uw woord? Uw woord is heilig. Uw woord geeft eenvoudig een wijsheid. Uw woord geeft licht aan de blinden. Uw woord is vol onderwijs en dat hebben wij nou zo nodig, want van nature zijn wij zo stekenblind. Van nature zien wij uw wonderen niet eens, terwijl uw wonderen overal om ons heen liggen. En dat we zelf nog door u gespaard en gedragen zijn, dat is ook een wonder van uw langmoedigheid en uw geduld. Van wie zijn wij toch allen voor uw aangezicht? Er is geen mens die rechtvaardig is, tot niet één toe. Allen zijn zij afgeweken. Allen verdienen wij voor eeuwig verdorven te worden. Voor eeuwig weggeworpen te worden. En alles wat wij ontvangen boven de hel, dat is toch genade. We belijden u dat wij dit ook niet altijd zo beleven. Maar dit is toch wel de werkelijkheid, want wij hebben tegen al uw geboden gezondigd. We hebben geen daarvan gehouden. En wanneer u ons dan nog draagt, wanneer u ons nog brengt onder de verkondiging van uw woord, dan is dat toch onverdiende genade. Ja, dan zal dat een wonder zijn, dat wij nog in het heden der genade mogen zijn. Dat er voor ons nog verzoening te verkrijgen is wanneer we nog onverzoend voortleven. Dat u zich nog wilt openbaren in ons hart en ziel en leven wanneer wij tot op de huidige dag zonder u leven. Dan bent u een God die het goede wil geven, terwijl wij toch slechte mensen zijn. En zo zijn dit toch allemaal wonderen. Gij hebt uw wonderen groot gemaakt, Heere. Ook de verkondiging van uw woord mag een wonder zijn. Dat u nog tot ons komt, dat u ons nog bewaart en spaart als gemeente. En dat uw woord verkondigd mag worden, we danken u ervoor. Maar tegelijkertijd smeken wij u om licht en wijsheid en genade. Want uw dienaar moet wel dat woord preken. En daarin behoort hij trouw te zijn aan uw woord. En daar niet van af te wijken. Maar dat woord moet eenvoudig en duidelijk uitgelegd worden. En dat naar de behoefte van het gehoor. Want dat woord moet gepreekt worden aan de mens zoals hij komt voor uw aangezicht. En dat is maar niet één adres. Want er zijn verschillende mensen in uw huis. En dat woord moet toch gericht worden aan verschillende soorten mensen zoals die opgekomen zijn. En zo moet dat woord onderscheidenlijk verkondigd worden. En dat mag dan wel juist zijn een woord tot bekering voor hen die zonder u leven. Een woord tot opwekking voor hen die vertragen. Dan mag het een woord zijn van vertroosting voor hen die in verdriet zijn. Dan mag het een woord zijn van bemoediging en licht voor hen die in het duister dwalen en naar u vragen, maar voor hun besef geen licht ontvangen. Heren, dan moet uw woord ook een waarschuwing zijn voor hen die afgedwaald zijn. En dan mag uw woord ook vertroosten hen die verbroken zijn. Heren, uw woord is zo veelzijdig, omdat wij mensen ook veelzijdig zijn. En uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde nodig. Dat is vrije genade. Heren, wil dat geven. Tot eer en heerlijkheid van uw naam. Zo bidden wij om uw licht. Wij bidden u om uw geest. Dat uw geest hartelijk en krachtig mag werken. Tot bekering van hen die nog zonder hoop in dit leven staan. We bidden u of u hen wilt opwekken die in slaap gedompeld zijn. Die meegetrokken worden door deze wereld en al de verleidingen. Heere, wilt u nog zo hartelijk, krachtig werken in ons midden. Want u bent een machtige God en u, Heere Jezus, hebt alle verlossing verdiend. Heere, Zegen ons zo in het luisteren. Help ons om ook het gedeelte wat behandeld mag worden uit de catechismus vanmiddag, om daarna te luisteren. Help ons, geef dat de kinderen ook in de kerk mogen luisteren, dat er ook een woord voor hen bij mag zijn. We bidden u voor hen die thuis meeluisteren. Wil met uw geest in hun harten zijn. We bidden u om uw ontferming over ons. U kent de verschillende noden in het midden van de gemeente. Zegent u de kerkenraad. Geef wijsheid in besluiten die genomen moeten worden. We bidden u nogmaals voor onze kerken. Ook in de opkomende vergaderingen van de generale synode. Wij bidden u nogmaals om wijsheid voor de afgevaardigden. Geef dat er ook ootmoed mag zijn. En dat er geest mag zijn om de ander uitnemender te achten dan zichzelf. Maar dat ook duidelijk gezien mag worden naar uw woord. En geef, Heere, dat zo beslissingen genomen mogen worden. Die blijdschap zullen geven in de kerken. En dat er toch ook duidelijkheid geschapen mag worden in onze kerken. Dat er richting en leiding gegeven wordt. Zegent u de deputaatschappen wanneer er verslagen ingeleverd moeten worden. Geeft u wijsheid. We bidden u voor het werk van het theologisch onderwijs in onze kerken. Geeft u wijsheid aan de hoogleraren. Wil nog jonge mannen trekken door uw geest, geoefend en geleid. Die hebben leren leven uit vrije genade. En wilt u hen zo leiden dat ze ook de studie mogen volbrengen en tot zegen mogen zijn in het ambt van predikant in het midden van de kerken. Zo bidden wij u voor het werk van de Bijbelvertaling, het werk van de zending, het werk van de evangelisatie. We bidden u voor de evangelieverkondiging onder Israël en geef dat dat volk ook tot bekering mag komen. Wij bidden u voor de christenen die moeten lijden omdat ze uw naam belijden. Geef hen kracht en moed. En wil overal werken in deze wereld tot nederwerping van de troon van Satan. En tot opbouwing van uw koninkrijk door heel de wereld heen. Gedenk onze overheid. We bidden u voor de plaatselijke overheid. Het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad. Geef, Heere, dat er met wijsheid ook plaatselijk geregeerd mag worden, maar we denken ook aan de provinciale staten en ook de landsvertegenwoordiging in Den Haag. Zegen het parlement en de regering. Geef dat er wijsheid mag zijn, dat recht en gerechtigheid mag plaatsvinden in ons land. We bidden u, Heere, dat de belijdenis van uw naam en van uw woord nog ongehinderd voort mag gaan in het midden van ons land en volk. En geef, Heere, dat we toch als kerken toch mogen zien de verantwoordelijkheid die we hebben om ook in deze maatschappij uw woord uit te dragen. Help ons dat te doen. En dat we niet zullen zwijgen. Heere, zegen het christelijk onderwijs. En geef genade en wijsheid aan hen die tot onderwijs geroepen zijn. Geef dat ze dat werk met liefde en toewijding zullen doen. We bidden u voor hen in verzorgende beroepen. Die het werk van de barmhartigheid mogen doen. Geef dat ze het ook zo mogen doen. Dat iets van de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus getoond wordt. En dat ook daarin uw naam geëerd wordt. Heere, wij hebben zoveel noden. We hebben ze niet eens allemaal genoemd. U kent ons en wil toch verhoren wat we u voorleggen. En wil nog in al onze behoeften voorzien. Zegen ons in deze dienst. En doe genadig verzoening over onze zonden, over onze tekorten. Ze kleven ons dagelijks aan. We hebben het u beleden dat niemand van ons rechtvaardig is. Heere, u ziet ons in wie we zelf zijn. O, zie dan toch vooral op uw lieve Zoon. Dat hij de verdienende oorzaak mag zijn dat u onze gebeden verhoort. Weest u in ons midden om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 40, de versen 3 en 5. 40, 3 en 5. Geliefde gemeente, nu zijn wij aangekomen aan het derde gedeelte van de Heidelberger Catechismus. Daar gaat het over de dankbaarheid. We hebben het gelezen, het aanhef van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. De dankbaarheid. Want u weet, de catechismus heeft die driedeling. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Jongens en meisjes, dat kennen jullie ook wel, denk ik. De catechismus, dat is ingedeeld volgens ellende, verlossing en dankbaarheid. En wat betekent dat? Nou, een gedeelte van de catechismus, daarin wordt de ellende van de mens behandeld. En wat is de ellende? Dat is dat hij zondigt. Hij doet verkeerde dingen. Hij zondigt. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie dat ook wel eens doen. Dat weet je ook best. Je doet verkeerde dingen, dat is de zonde. En dat komt omdat je een zondig hart hebt. Maar daar staan we niet zo gauw bij stil. Dat moet nou de Heilige Geest ons leren zien. Dat wij een zondig hart hebben. En daarnaast spreekt de catechismus over de verlossing. En wat is nou de verlossing? Dat is de verlossing door de Heere Jezus Christus. Want wie is de verlosser, jongens en meisjes? Ja, dat is de Heere Jezus. En hoe heeft de Heere Jezus dan verlost? Hoe heeft de Heere Jezus verlost? Aan het kruis. Daar heeft hij geleden. Daar is hij gestorven. En dan neemt hij de plaats in van arme zondaar. Hij heeft daar zijn bloed gestort voor zijn volk. En dat wordt uitgelegd in de catechismus. En dan gaat de catechismus ook uitleggen de dankbaarheid. Want als iemand verlost is, dan is hij heel dankbaar. Zo behoort het te zijn dat hij de Heere zal dienen. Denk maar, er staan zoveel voorbeelden in de Bijbel daarvan. Denk maar aan een man als Jona, jongens en meisjes. Wat was nou de ellende in het leven van Jona? Wat waren nou zijn zonden? Wat deed Jona? Hij vluchtte. Hij wilde niet luisteren naar het woord van de Heere. De Heere zei, ga naar Nineveh, ga daar preken. Maar Jona wilde helemaal niet. Want dan moest hij naar die vijandelijke stad. Nineveh, er waren daar Syriërs. Die hadden zoveel kwaad gedaan aan Israël. Nee hoor, Jona wilde er echt niet naartoe om het evangelie daar te verkondigen. En hij vluchtte weg en toen die storm. Nou, toen kwam Jona in diepe ellende. En toen moest hij overboord gegooid worden. Nou, dat was de diepste ellende, daar zonk hij weg. En toen kwam er verlossing. Die vis, die slokte hem op. Dat was de verlossing voor Jona. En vanuit die vis heeft hij gebeden. En toen spuwde de vis hem uit op het droge. En daar zit Jona dan op het strand met zeewier op zijn hoofd. Dan veegt hij af en hij leeft nog. De Heer heeft hem verlost. En dan komt het woord van de Heer opnieuw. Jona, je moet naar Nineveh. En wat doet Jona dan? Dan gaat hij. Want hij is dankbaar. Hij is heel dankbaar, dat is de dankbaarheid in het leven. Nou, en daar staat nou heel de Bijbel vol van. Denk maar aan Zacchaeus. Weet je wat Zacchaeus? Wat deed hij ook alweer? Tollenaar, allemaal geld afhalen van mensen. Dat is ellende, ellendig leven. Hij vond er ook ellendig. Hij vond er helemaal niks meer aan. En toen kroop hij in die boom en wilde de Heer Jezus wel zien en nou, stopt de Heere Jezus. De Heere Jezus gaat met hem mee naar zijn huis. En dan heeft de Heere Jezus met hem gesproken. Dat was de verlossing voor hem. En dan, wat zegt die Zacchaeus? Hij zegt, de helft van al mijn rijkdom geef ik aan de armen. En als ik iemand door gemeenigheid heb afgeperst, geef ik het drievoudig weer. Kijk, dat is de dankbaarheid. En daar gaat nou heel het leven over. En dan moeten jullie jongens en meisjes ook in je eigen leven leren kennen. Ook iets van je ellende, jullie ellende. Dat je zondigt en een verkeerd hart hebt. Dan mag je vragen aan de Heilige Geest of hij het wil laten zien. En dan zie je ook, mag je zien op de Heere Jezus Christus. Dat hij in je hart komt wonen, moet je om bidden om een nieuw hart. Dat is een verlossing. En dan mag er ook dankbaarheid zijn. En dan wil je leven voor de Heer. En zeg je, Heere, neem mijn hart en laat het toegewijd zijn aan u. Nou, en dat wordt nou steeds dieper geleerd heel het leven door. Maar als je nou wat ouder wordt, dan zie je andere zonden in je leven. En dan zie je hoe meer je de Heere Jezus nodig hebt. En dan komt er meer dankbaarheid en liefde tot de Heere. Er komt een groei in deze zaken. Nou, de gemeente, daar staat nou heel de Bijbel vol van. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En die beide schrijvers van de catechismus, Ursinus en Olivianus, wat waren dat toch begaafde mannen. Die deze drieslag gegeven hebben en daar aan de hand daarvan de catechismus hebben opgesteld. Ellende, verlossing en dankbaarheid. U kunt er voor uzelf nagaan. U kent Psalm 32 wel. Daar vindt u ellende, verlossing en dankbaarheid. En u ziet Psalm 116. Kunt u er ook in terugvinden. We hebben gelezen Psalm 40. Daar vind je ook ellende. Iemand die in een modderige kuil zit, een soort drijfzand en hij zinkt naar beneden en hij kan geen kant op en hij riep en hij heeft de Heere zelfs lang verwacht. En toen heeft de Heere gered. En dan wil hij de Heere dienen. Vers 9 en vers 10 van Psalm 40. Ik heb lust, o mijn God. Ik heb er zin in, Heere, om uw welbehagen te doen. Ik wil naar u luisteren. Kijk, als de Heere overkomt in jouw leven en je laat zien dat je een leeg, goddeloos leven hebt. En als de Heere je laat zien de schoonheid van de Heere Jezus Christus en van zijn liefde en dat wordt toegepast aan je hart, wat gebeurt er dan? Dan val je neer voor de Heere. Dan zeg je, Heere, neem heel mijn leven. Doet u maar wat u wilt. Ik wil niet van mezelf zijn. Ik wil van u alleen zijn. Dat is Psalm 40. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Uw wet is in mijn hart. Hoe lief heb ik uw wet. Hoe lief heb ik uw woord. En zo zien we hier in deze Psalm 40 de dankbaarheid van deze dichter. En zo zijn deze zaken beleefde werkelijkheden. Dat wanneer u er weet van hebt dat God zijn zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven, ook voor u. Terwijl u op weg was naar de eeuwige verdoemenis. Wanneer die zaken werkelijkheid voor u worden. Dan begeert u die God lief te hebben en te dienen. Dat is de dankbaarheid. En dan staat er in de catechismus hier in de aanhef de dankbaarheid die men schuldig is. Schuldig is aan God voor die verlossing. Kijk, schuldig, dat betekent nou niet zonde. Dat je iets verkeerds doet. Maar schuldig betekent, je bent het aan de Heere verplicht. Omdat hij zoveel liefde getoond heeft. Je bent verplicht. Omdat hij zo goed is. Dan behoort het toch toewijding te zijn. Dan behoort het toch gehoorzaamheid te zijn. Dan gaat u toch bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En dan staat de Heere centraal. Ja, in wanneer wij denken over ellende, verlossing en dankbaarheid, dan staat steeds de Heere centraal. Want het is de Heere die de ogen opent, dat we zien iets van onze zondige aard. En dan leert de Heer ons zien dat we zonden doen. En dan is het dezelfde geest die ons Christus laat zien als de verlosser. En Gods geest werkt verder dat de mens in gehoorzaamheid zou wandelen. Nou, nu willen wij met elkaar nadenken over het leven van de dankbaarheid en over de goede werken. Daar gaat het over in deze vraag, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzezijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Goede werken. Is dat nodig? Ja, zegt de catechismus, wij moeten. En waarom is het dan nodig? Want de Heere Jezus verlost toch? Goede werken zijn toch niet nodig? Er zijn mensen die dat ook inderdaad zeggen. Dat zijn wat wij noemen de antinomianen. Misschien voor u een moeilijk woord. Toch komt het heel veel voor. Niet de naam, maar wel de werkelijkheid. Antinomianen, wat zijn dat voor mensen? Anti betekent tegen en nom betekent wet. Dat is van nomos, wet. Dus antinomianen, die zijn dus tegen de wet. Wat betekent dat? Gods wet is toch heilig? Gods wet is toch goed? Daar hoef je toch niets tegen te hebben, precies. Gods woord is goed. Maar nu leert Gods woord ons dat een mens uit genade, zonder enige verdienste van onze kant, zegt het de vraag hier, verlost wordt van de schuld en van de zonde. Omdat de Heere Jezus alles voldaan heeft. Omdat de Heere Jezus aan het kruis heeft uitgeroepen, het is volbracht. En omdat de Heere Jezus zijn bloed gestort heeft als een volkomen verzoening voor al onze zonden. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. Een mens wordt behouden niet door zijn werken, wordt behouden alleen door het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Hij is een volkomen zaligmaker, de Heere Jezus. Dus wanneer wij tot de Heere Jezus komen met onze zonden, hoeven wij aan geen enkele wet te voldoen. We hoeven aan geen enkele voorwaarde te voldoen. We hoeven niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen om tot de Heere Jezus te komen. Iedereen die het hoort, mag komen en belijden dat hij een zondaar is. Dat hij tegen al de geboden van God gezondigd heeft. En dat is wat wij noemen het vrije aanbod van de Heere Jezus Christus. Dat is het heerlijke bevrijdende evangelie. Dat de mens het horen mag. Dat er bij Christus ruimte is voor zondaren. Dat was een verloren zoon, alles verprutst, alles verknoeid. Mogen komen met onze lompen, met onze mislukkingen en zo mogen neervallen voor deze God. Het kan en het mag en het moet. Het is de enige weg tot behoud. Dat volkomen werk van de Heere Jezus is de enige verdienende oorzaak van de zaligheid. Wat een zegen, kent u het? Dat u mag komen vermoeid, belast, hongerig en dorstig. U mag komen blind en naakt. U mag komen als een verloren zondaar tot deze heerlijke borg. Dit is wat de schrift duidelijk leert. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Jesaja 55 vers 1. Openbaringen 22, vers 17, die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Misschien worstelt u met deze zaken. Misschien ziet u in uw leven dat eigenlijk alles kapot gaat. En dat u niet voor God kunt bestaan. Misschien klagen de zonden en de schuld u aan. Misschien zegt u, wat moet ik doen? U probeert uzelf misschien wat te verbeteren. U probeert uzelf van bepaalde zonden te verlossen. U wilt uzelf rechtvaardig doen zijn. U wilt uzelf acceptabel maken voor God. Maar het is een opgebroken weg. Een mens wordt niet behouden door zijn werken, alleen door het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Dit is de Bijbelse, de evangelische waarheid. Dat zijn de vrije aanbiedingen van Christus aan een zondaar. Dat is zo bevrijdend, zo rijk, zo heerlijk. En wat heeft dat nou te maken met de antinomianen? Nou, de antinomianen gaan dan één stap verder. En die zeggen, niet alleen een mens mag komen tot de Heere zonder te letten op zijn zonden en schuld, maar ook na de bekering, nadat hij gekomen is, hoeft hij geen enkele wet te houden. En hoeft hij helemaal zich niet te bekommeren om de wet van de Heere. Zijn volk hoeft verder niets te doen, omdat de Heere Jezus alles voldaan en alles volbracht heeft. Dus zeggen de antinomianen, een kind van God heeft niets met de wet te maken. Want heel zijn zaligheid ligt vast in de verdiensten en in de betaling van Christus. Maar daarin gaan ze fout. Want wanneer iemand tot God bekeerd is, dan wil hij, zo werkt Gods geest, dat zijn leven besteed mag worden in gehoorzaamheid aan God. En soms kan het zo zijn dat deze antinomianen een heel slordig leven leiden. Er zijn genoeg mensen die zeggen, nou, de zondag is afgedaan, de wet is afgedaan en de 10 geboden hebben niets mee te maken. In de meeste kerken worden de 10 geboden ook niet meer gelezen. Want Christus heeft de wet voldaan en dan kunnen wij onze gang gaan. De Heer Jezus heeft voor ons betaald. En zo kleden mensen zich als de wereld en ze spreken als de wereld en ze denken niet na over hoe ze de Heere zouden behagen. De wet heeft voor hen niets meer te betekenen. Het is een antinomiaanse opvatting, een slordig levenswandel. En weet u, dat is nou in flagrante strijd met het woord van God. Want steeds wijst apostel Paulus, zoveel vermaningen geeft hij, vooral tegen het einde van zijn brieven, praktische vermaningen aan de kinderen om de ouders te gehoorzamen, de mannen en vrouwen lief te hebben en gehoorzaamheid behorende slaven zelfs te hebben aan hun meesters. En er zijn zoveel vermaningen geeft hij, en als u die goed leest, dan zijn dat allemaal verbijzonderingen van de 10 geboden. En de Heere Jezus laat ons juist de geestelijke inhoud van de wet zien. De Heere Jezus heeft nooit gezegd, nou is de wet afgedaan. Wanneer de Heer een mens bekeert, dan bekeert hij hem opdat hij in gehoorzaamheid aan Gods geboden begeert te wandelen. En dan zegt de Heere Jezus, die 10 geboden worden nog scherper verkondigd. Dan is het niet alleen genoeg dat ik niet naar een vrouw gekeken heb. Of dat ik naar hem met een vrouw overspel gepleegd heb. Maar zelfs als ik eraan denk, heb ik al gezondigd. En dan is er niet genoeg dat ik iemand niet doodgeslagen heb. Maar wanneer ik zelfs een verkeerd woord tegen iemand zeg, dan sta ik al schuldig aan dat 6e gebod. De Heere Jezus laat ons zien de geestelijke inhoud van die 10 geboden. En zo zien wij dat een mens gezaligd wordt zonder de werken der wet. uit vrije genade. De Heere vraagt niets van hem om zijn zaligheid te verdienen. Maar dan zien we tegelijkertijd dat wanneer de Heere een mens verlost, dat hij dan zal zoeken te leven naar al de geboden van de Heere. En dat is nou heiliging. En dan zegt Luther, die leerde de rechtvaardiging van de goddeloze om niet. Dus uit genade, dan zegt Luther, na de bekering, nu komen de goede werken. Niet om de zaligheid te verdienen, de zaligheid is verdiend. Maar als een blijk van dankbaarheid aan die goede God. Het is mijn welbehagen, Heere, u te dienen. En zo spreekt Paulus erover, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Romeinen 3 vers 28. Dat is de rechtvaardiging. Jacobus spreekt er wat anders over, lijkt het. In Jacobus 2 vers 24, dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof. Hoe kan dat nou? Paulus zegt de mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof. Jacobus zegt de mens wordt gerechtvaardigd niet alleen uit het geloof, maar door de werken. Daar lijkt een tegenstelling tussen te zijn. Het is geen tegenstelling. Het is precies de Bijbelse lijn. Want Paulus spreekt over de rechtvaardiging, maar Jacobus spreekt over de rechtvaardigde. Hij spreekt over een mens die de rechtvaardiging uit genade ontvangen heeft. En dan zal hij leven in overeenstemming met Gods geboden. Niet om de rechtvaardiging te verdienen, dat is al verdiend, maar als een bewijs, als een blijk dat de rechtvaardiging werkelijkheid is in zijn leven. Net zoals een goede boom goede vruchten zal voortbrengen. Net als de apostel Paulus ook gesproken heeft over de vrucht van de Heilige Geest. En dat is ook de uitwerking. Een mens kan zeggen dat hij behouden is, maar als hij leeft in zonde, dan blijkt uit zijn levensgedrag dat hij de Heere niet kent. En daar richt Jacobus zich op. Paulus richt zich op de rechtvaardiging. En Jacobus richt zich op de gerechtvaardigde. Dus waarom moeten wij nog goede werken doen? Niet om de zaligheid te verdienen, maar daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, vrij, eeuwig vrij, dan gaat de Heere Jezus ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwen, opdat wij ons met ons gehele leven Gode dankbaar voor zijn dankbaarheid, voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. En dan gaat het over de leven van de heiliging. Denk maar aan de verloren zoon, jongens en meisjes. De verloren zoon komt terug en kan hij nou iets verdienen? Heeft zegt de vader tegen die verloren zoon, nou je hebt het wel verdiend hoor, dat ik je weer aanneem. Nee, natuurlijk niet. Die jongen zit daar in zijn lompen voor zijn vader. Hij stinkt naar die varkens. Hij heeft al het geld van zijn vader doorgebracht. Die jongen verdient om weggestuurd te worden. Hij verdient helemaal niets, maar de vader omarmt hem. Doet hem een nieuw kleed aan, schoenen aan de voeten en een ring aan zijn hand en het komt helemaal goed. En wat zou die verloren zoon dan gaan doen? Je leest het verder niet in de gelijkenis, het gaat daar ook niet om. Maar die verloren zoon is echt niet de volgende dag weer weggegaan. Hij is gebleven bij zijn vader. Hij had zijn vader lief, hij was zo goed voor hem. En hij was altijd gehoorzaam. Altijd deed hij wat zijn vader zei, omdat hij zijn vader lief had. Niet om te verdienen dat hij daar mag blijven. Nee, hij mocht thuiskomen. Hij mocht daar blijven. Maar uit liefde. Omdat God zo goed is. Daarom wil een kind van God de Heere dienen. Naar al de geboden van God. Dus nou, hier gaat het dus over de heiliging. En in de komende zondagen willen we ook nadenken over de wet van de Heere. Eerst nog over de bekering in 33. En daarna gaat het heel praktisch over de wet van de Heere. Heel concreet hoe dat ook in ons leven ook gestalte moet vinden. En hoe de Heere wil dat wij zullen leven. Dus het gaat hier over de heiliging. Misschien kent u die uitdrukking, hè? De rechtvaardiging is in Christus, maar de heiliging ligt ook in Christus. Wat vindt u daarvan? Is dat goed? Uw heiliging, het ligt in Christus. Aan de ene kant is dat heel goed. Want als het erom gaat dat de Heer Jezus al de geboden van God volkomen gehouden heeft, en dat al zijn gehoorzaamheid aan een zondaar wordt toegerekend, zodat God die zondaar aanziet en ziet dat al de zonden in zijn leven bedekt zijn met de betaling van Christus. En dat heel het leven van die zondaar versierd is met de gehoorzaamheid van Christus. Zodat God de Vader niets meer te eisen heeft van die man of vrouw. Kijk, dan kunnen we zeggen inderdaad, de heiliging ligt in Christus. En dat kan zo'n troost zijn. Wanneer u ziet dat u zo weinig terechte van brengt. Dat het ligt in Christus. Wat een rust. Voor een kind van God om te steunen op de volmaakte gehoorzaamheid van de Heere Jezus. Die mij uit vrije genade wordt toegerekend. Dat is zo rijk. Maar wanneer wat sommige mensen zeggen dan de heiliging ligt in Christus. Dus ik hoef me daar niet over te bekommeren. Ik kan een vrij rustig, gemakkelijk leven leiden. En het gebeurde wel eens, ook wel in bevindelijke kringen, dat wanneer iemand in zonde viel, dat er dan gezegd werd, ach ja, dat is mijn oude mens. Die sterft toch straks wel af. Maar dat is een antinomiaanse opvatting. Want nooit mag een kind van God zeggen, nou, de heiliging ligt in Christus, dus ik hoef me niet over de wet te bekommeren. Nee, als de Heer in het leven werkt, dan bekeert de Heer een mens, zodat hij weer gaat leven naar al de geboden van God. Dan leert hij om gehoorzaam te zijn. Dus daarom kunnen we niet uit het standpunt van de gehoorzaamheid spreken dat de heiliging ligt in Christus. Dan zouden wij van ontslagen zijn. Nee, de Heere Jezus leidt een mens in een nieuw leven. Dat werk van de Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest, dat is zo rijk. De Heere Jezus is ons gegeven, zegt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 30, tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. De Heere Jezus is ons gegeven tot wijsheid van God. Wat betekent dat dan? Dat de Heere ware wijsheid geeft. De Heere opent de ogen en dan ziet u uw verdorven leven. dan ziet u dat u een ellendige zondaar bent. Van nature zien we dat niet. De ogen moeten ervoor geopend worden. En Christus geeft kennis van onze zonde, dat is die wijsheid. Dat we het zien, komt een besef van onze verdorvenheid. En dan zien we de noodzaak van de voldoening in de Heer Jezus Christus. Dat is dat de Heer Jezus gegeven is tot rechtvaardiging. Dat in de Heer Jezus alleen volkomen verzoening is. Maar dan is de Heer Jezus ook gegeven tot heiligmaking. Door zijn geest bevrijdt hij een mens en leidt hij een mens in een nieuw leven van gehoorzaamheid. En dat wordt nou de worsteling van een kind van God heel het leven door. Om die oude mens te doden en de nieuwe mens te laten opstaan. Dat hij zich zou oefenen tot Gods zaligheid. Dat hij een verlangen heeft om niet naar sommigen, maar naar al de geboden van God te leven. Want de Heer Jezus is gegeven tot heiligmaking. Hij werkt door in het leven. Gelukkig wel. Je zal toch vastzitten in die vreselijke zonden. En tenslotte zal de Heer Jezus dan ook tot een verlossing gegeven worden. Dat zal een volkomen verlossing zijn van al de gevolgen van de zonde. De vergankelijkheid, de sterfelijkheid. Alles wordt straks volkomen goed en heerlijk door de Heer Jezus Christus. En daarom zal in het leven van een kind van God hier zijn dat de Heer Jezus gegeven is tot rechtvaardigheid en tot heiligheid. Heiligheid. Een leven van gehoorzaamheid. We kunnen voorbeeld denken aan de zon. De zon schijnt en wat komt uit de zon? Komt licht en warmte. En zo uit de Heer Jezus komt voort rechtvaardigheid. Wordt geschonken. En de Heer gaat ook heiligheid bewerken. Dat komt voort. De catechisme spreekt hier ook over kopen en vrijmaken. Het antwoord dat Christus ons door zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Gekocht. Wanneer u genade mag kennen in uw leven. En wanneer dat leven van ellende, verlossing en dankbaarheid u niet vreemd is. Dan weet u ook wat dat kopen betekent. Dat de Heer Jezus de prijs betaald heeft voor uw verlossing. Dat de Heer Jezus aan het kruis geleden heeft. Hij heeft u gekocht. Kijk, die koping vond in principe al plaats in de eeuwigheid. Nog voordat de wereld geschapen werd, heeft God de Vader al een bepaald getal van uit het verloren menselijk geslacht uitverkoren. Die had hij toen al gegeven aan zijn zoon. Voorbestemd om zalig te worden, vrije genade. En in de tijd heeft de Heer Jezus daar ook de rantsoen, de losprijs voor betaald. En zo heeft de Heer Jezus aan het recht van God voldaan. De Heer Jezus heeft de prijs betaald. En daarom zegt Luther ook, Heer Jezus, gij zijt mijn gerechtigheid en ik ben uw zonden. Daarom werd Christus gevangen genomen. Hij heeft de schuld van zijn volk op zich genomen. En daarom zegt apostel Paulus ook in 1 Korinthe 6 vers 20. Gij zijt door duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke goden zijn. Catechisme spreekt over kopen en over vrijmaken. Vrijmaken betekent dan verlost te worden van de heerschappij van de zonde. Gods kinderen worden bevrijd. Ze behoren de Heere Jezus toe, opdat ze door zijn Heilige Geest vernieuwd zouden worden. Dat is het verheerlijken van God in het lichaam en in uw geest. Dat is de heiligmaking, vrijgemaakt om de Heere lief te hebben en te dienen. Gekocht en vrijgemaakt. Vroeger had je de handel in slaven. Er zijn nog helaas landen waar mensen als slaven verkocht worden. In het Midden-Oosten gebeurt het nog. In enkele andere landen, meer nog dan wij denken. Maar wat er dan wel gebeurde, kon vroeger dat een man op een slavenmarkt een slaaf kocht en daarna vrij liet. Wat een zegen, die man was vrijgemaakt. Dat heeft nou de Heere Jezus gedaan bij zijn volk. Gekocht en vrijgelaten. Wat heerlijk. En wat er dan gebeurde, vroeger dan dat een slaaf zo onder de indruk zou zijn van zo'n goede meester die zoveel geld betaald heeft en allerlei formulieren moest invullen bij de autoriteiten en die formulieren ook aan zo'n vrijgelaten slaaf meegaf, zodat die slaaf dat kon laten zien als een bewijs dat hij vrijgelaten was volgens het recht. Dan gebeurde het wel eens dat zo'n slaaf zo onder de indruk was dat hij zegt, maar meneer, ik wil altijd u dienen, ik wil altijd bij u blijven. En datzelfde zie je nou ook in Psalm 40. Hebben we gelezen, Psalm 40. Daar wordt het gezegd. Gij hebt mij de oren doorboord, staat er. In Psalm 40, vers 7. Gij hebt mij de oren doorboord. Dat betekent een vrijgelaten slaaf die in het huis van zijn meester wil blijven. Hoe dan? Hoe ligt dat verband dan? Nou, dat was dat doorboren van de oren, dat was een gewoonte onder Israël. Dat had de Heere beschreven in Exodus 21, vers 6. Dat een slaaf die vrijgelaten was en die niet weg wilde, want hij had het zo goed bij zijn meester, dan mocht hij bij zijn meester blijven. Moest hij aan de deurpost gaan staan. En dan pakte de meester een priem en stak het snel door zijn oor heen. En dan was hij zo gehecht aan het huis van zijn meester. En dat was een symbool dat hij voor altijd hoorde aan deze meester toe. Want onder Israël was het de gewoonte dat elke 7 jaren, in het Sabbatsjaar, dan moesten de Hebreeuwse slaven vrijgelaten worden. Maar sommigen wilden niet meer weg, die hadden daar zo goed. En dat is nou ook een beeld van een kind van God. Als u nou de liefde van de Heer in uw hart kent en u zijn liefde hebt meegemaakt, dan zegt u, Heere, ik wil nooit bij u weg. Ik heb u lief. Verbind mij aan uw dienst. Gij hebt mij de oren doorboord. Gij hebt het bij mij gedaan. Vanwege uw liefde. Ik wil nooit meer bij u weg. Ik ben vrijgemaakt van de slavernij, van de wet. Vrijgemaakt van die harde dienst aan de duivel. Vrijgemaakt van een leeg, nutteloos leven. Vrijgemaakt van de slavernij aan de zonde. U hebt mij uw liefde in mijn hart gestort. Heere, dan wil ik u altijd dienen. Ja, dan begrijp je de catechismus. Dat we ons ganse leven Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. En dat hij door ons geprezen wordt. En gemeente, hoe leven nu deze zaken bij ons? Want we moeten toch ook persoonlijk worden. Hebt u het al gezien dat een leven zonder de Heere maar leeg is? Misschien dient u nog de zonden. Misschien leeft u nog voor allerlei begeerlijkheid. Misschien denkt u de dienst van de Heer is zo hard. Ja, dat maakt de duivel u wijs. Want de dienst van de Heer is een liefdesdienst. Niemand heeft daar ooit spijt van gehad. Maar nou wil de duivel uw verstand bezoedelen. Hij wil het donker laten blijven in uw ziel. Hij wil u vooral niet laten opmerken hoe goed de Heer is. En daarom fluistert hij jou of u allerlei zaken toe. Dat als je de Heer kent, dan wordt het heel moeilijk en dan wordt het heel donker en dan wordt het heel bedompt en heel bedrukt. En dan krijg je een moeilijk leven en moet je een juk dragen. En... nou, het leven met de Heer is ook een juk te dragen. En dat juk is vooral te strijden tegen inwonend verderf. Maar het volk van de Heere kent vrede, kent liefde, zoals die verloren zoon. Liefde tot zijn vader. Maar vergis u niet, wat een harde ijzeren juk het leven is in de wereld. Kijk maar naar de verbroken relaties en de harde gezichten en de teleurstelling. En dat ze afgeknapt zijn, dat dat te lezen is op hun gezichten. En ze drinken en vinden dat zo mooi, dronkenschap. Maar over de katers praten ze niet. De nawerking van de dronkenschap. En de vrije liefde lijkt zo mooi te zijn, maar de verharding die daaruit voortkomt en de leegheid. En alle accenten richten op uiterlijke schoonheid. En na 20 jaar dan zijn ze net zo gerimpeld als anderen. En wat heb je dan nog? In de wereld laten ze je vallen als oud vuil. In de wereld dien je bij een baas voor 30, 35 jaar. En ze laten je zo vallen, soms op staande voet. De wereld is hard en de wereld is koud. En de liefdeloosheid is een vreselijk bestaan. De mensen in de wereld hebben een veel hardere juk. Want ze kennen die vrijmaking niet. Ze kennen die vrijkoping niet. Ze kennen de liefde van Christus niet. Ze hebben nooit echte, ware vreugde in hun hart. Al lachen ze om het hardst. Want ware vreugde, wat alles te boven gaat, dat vind je alleen aan de voeten van de Heere Jezus. Blijdschap, vrucht van de geest. Vrede, vrucht van de geest. In de wereld is geen vrede. In de wereld is geen ware blijdschap. In de wereld gaat het allemaal om ik en niet om de ander. Het is een hard bestaan om zonder God in het leven te staan. En daarom gelooft de duivel niet dat een leven met de Heer heel benauwd is. Het is het beste leven, want Hij is liefde. Hij is goed. En als Hij jou en uw meester wordt, wat hebt u het dan goed? Dan pakt Hij uw leven op en Hij verandert het. Die slavernij aan de zonde wordt verbroken. U bent in de vrijheid van de kinderen Gods. U hebt een nieuw leven. Alles schijnt anders. U ontdekt liefde die u nooit eerder gekend hebt. Een blijdschap die u nooit eerder beleefd hebt. Dat is wat de Heere bewerkt. En daarom wilt u altijd in zijn dienst staan. Dat wordt uw levenslange strijd om te leven naar zijn wil. Kent u dat leven van dankbaarheid? Kent u uw ellende? Heeft het u verdriet gegeven? Kent u die verlossing die er ligt in de Heere Jezus? Kent u hem als uw zaligmaker? Als u dat niet kent, hij wordt u aangeboden vrij. Kom tot hem met heel uw leven. Blijf niet van verre staan, maar zoek het leven buiten uzelf in hem. En wanneer u hem kent door genade en u ziet dat er nog zoveel moeite en nood in uw leven is vanwege de zonde. Ja, dat komt door de doorwerking van Gods geest. Want de Heer gaat u dan meer laten zien, graaf dieper mensenkind, dat u meer van uw ellende ziet. En dan ziet u meer ook van de waarde van Christus. Zodat u nog meer in liefde hem toegewijd wil worden. En daar wordt nou uw grootste droefheid dat u hem niet meer lief hebt zoals het zou moeten. De Heere geef het aan ons allen. Amen. Zullen wij zingen Psalm 25 vers 6. Zullen wij bidden en danken. Het past ons, Heere, u te danken voor dit kostbaar evangelie. En het past ons u te danken dat dit evangelie geschikt is voor een ieder van ons, wie we ook zijn. Als onze ogen maar geopend worden. En als we de schoonheid van die koning toch zouden leren zien. Als er maar plaats in ons leven komt. Doordat we overtuigd worden van onze ongerechtigheid. Van onze afbrekingen. Dat wij uw wetten afbreuk doen. O Heere, we bidden u. Wilt u het gesprokene zegenen? We bidden u of u wil geven dat we dat leven van de heiliging mogen kennen in ons hart en ziel. Heere, u wilt toch zoveel geven. En wat zijn wij toch arm in onszelf. Wat hebben we toch alles van u nodig. Wij bidden u, Heere, schenk ons genade voor genade. Zegen uw volk en kinderen. Versterk hen. Wil hen doen wandelen heilig met u. We bidden u, Heere, voor hen die van verre staan. Wilt u hun ogen openen? Wilt u hen tot wijsheid zijn? Opdat ze die rechtvaardigheid die er ligt in de Heere Jezus zouden zoeken. Heere, leer ons uw geboden te houden. Uit liefde tot u. Wil zo in ons midden zijn en werken. Wilt u al het verkeerde wegdoen. Wil op ons neerzien in genade. Gedenk ons ook deze avond verder, deze week. Breng ons volgende week ook weer samen. Opnieuw in uw huis om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 52, vers 7.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.